sombreros, piñatas en mariachi bands. En alles werd uit de kast getrokken voor de Mexicaanse GP. Ja, en ook lokale held Checo Perez ging er vol voor. Al duurde zijn race ongeveer net zo lang als dat het kampioenschap dit jaar spannend was. Ja, de druk neemt voor hem alleen maar verder toe. En de vraag wordt steeds groter of hij volgend jaar nog wel naast Verstappen zit. Na een rode vlag kon hij namelijk wederom vrij eenvoudig na zijn 17e overwinning van het seizoen rijden. Ja, daarachter had Norris een gigantische opmars en pakte Ricciardo een heel goed resultaat. Ja, dat en nog veel meer in weer een gloednieuwe aflevering van Drive Thru NL.
Welkom bij aflevering nummer 111 van Drive Thru NL. Jouw favoriete ochtendsnack waar we meestal op maandag, maar in deze periode van het seizoen vaak op dinsdag. Kijken wat de Formule 1 ons gebracht heeft. Hè. En Niels, ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat jouw oogjes het een beetje zwaar hadden gisteravond. Maar desniettemin hebben we een leuke race gezien, toch?
Oh, zeker, een hele leuke race gezien. Nee, ja, maar dat met hele andere dingen te maken. Vooral de nacht ervoor. Die is wel kort was. Maar dat heb je wel eens in het weekend. Ja, en zeker als zo'n race dan ook nog godverdomme om 9 uur 's avonds is. Dat zijn toch geen tijden, man.
Nou, moeten we blij zijn dat de tijd verzet is. Anders was het gewoon om 10 uur pas, toch?
Nee, is niet waar.
Dat bedoel ik maar.
Nee, wacht even, dat klopt niet. Dan was hij om 8 uur geweest.
Ik zei het vanmiddag ook nog tegen iets anders. Het leek wel of dat ze de klok vooruit hadden gezet in plaats van achteruit dit weekend. Maar het ging allemaal heel snel. Maar nog steeds een hele leuke race gezien, inderdaad. Want ik vond er de hele tijd wel een soort van hoopvolle spanning in zitten. Zeg maar van, oh, het gaat nog spannend worden.
Ja.
Maar daar werd het soms wel, soms niet. Zeg maar.
Ja, je kunt je afvragen in hoeverre de rode vlag eraan wel of niet aan heeft bijgedragen. Want daardoor kreeg wel iedereen weer een kans op nieuwe banden.
Ja.
Want anders misschien nog wel spannend was geworden. Vooral in Lewis Hamilton er heel goed uitkwam. Ja, en verder. Het is dat de harde band het zo goed vol hield op het einde. Anders hadden we echt nog wel een leuke slotfase gehad. Alleen de medium band was zo robuust dat uiteindelijk Hamilton niet echt meer in gevaar is gekomen. En daardoor de top 4 eigenlijk al wel beslist was. Maar daarachter is het spannend gebleven. En eigenlijk ook omdat het hier kon. En hier konden mensen fouten maken. En dat deden ze ook volop. En daardoor vloog het allemaal een beetje van links naar rechts.
Ja, dat inderdaad. Ja, en ook een beetje met die banden al meteen om daarmee te beginnen. Want ze hebben dit jaar een compoundje harder meegenomen. Dus de medium band van dit jaar was de hardste band van vorig jaar. We kunnen het denk allemaal nog wel een beetje herinneren. Max Verstappen die vorig jaar echt 86 rondjes maar bleef doorstouwen op die harde band. Dus de medium band van dit jaar. Ja, dus de degradatie zou dus heel erg laag moeten liggen. Maar toch was het plan volgens mij al meteen om naar een tweestopper te gaan.
Ja, het ligt er een beetje aan per team. Ik denk dat ik vond zelf dat bij Red Bull, ik denk dat de eerste stop niet voorzien was zo vroeg. Dus dat die vroeg naar een tweestopper zijn gecommit. Maar er waren toch best wel veel teams die eigenlijk wel voor die eenstopper wilden gaan. Ik denk dat sowieso één Ferrari. Daar hadden we het nog over.
Ik denk allebei zelfs.
Ja, precies. Ja, daarom. En ook McLaren eigenlijk sowieso al op die eenstopper zat. En Mercedes was een beetje de vraag met Hamilton. Ja, nee, precies. Het was ook weer een tactisch steekspelletje. We hebben eigenlijk verder samenvattend over vanuit de helikopterview hebben we een hele leuke race gehad.
Ja, zeker.
Laten we dan vooraan het veld beginnen, want ik denk toch de man. Niels, hoe slecht zou jij slapen als je op jouw thuisrace geoutqualified wordt door je eigen B-team en na bocht 1 je race voorbij is?
Ja, terwijl dus eigenlijk. Nou, laat ik het zo zeggen. Nog voordat de kwalificatie begon, dacht ik van, oh, dit wordt echt een hele pijnlijke middag voor Perez. Want het veld zat in zijn totaal gewoon heel dicht bij elkaar. Als je kijkt naar het gat van bijvoorbeeld Q2, daar zet Leclerc een 17-9 neer. En Alonso op de 13e plek een 18-7. Daar zit nog geen seconde tussen. 18e zelfs. Als je dan net even de boot mist. En laten we wel wezen, dat gebeurt nog wel eens bij Perez.
Kan gebeuren, ja.
Dan lig je er meteen heel ver achter. Dus in die zin vond ik eigenlijk een vijfde plek. Ja, het is dan achter Ricciardo inderdaad. Maar vond ik nog best wel meevallen voor hem. Ik had het, het had veel erger uit kunnen pakken. Laat het zo zeggen.
Ja, het, maar verder, ja, maar uiteindelijk denk ik de conclusie wel gewoon een poepweekend. En
ja, zeker.
Het lijkt mij dat het momentum hem zo erg niet niet gunstig gezind is, laat ik het zo zeggen. Ja, dat je je toch serieus af moet gaan vragen of Red Bull hier wel achter kan blijven staan en ook gaat blijven staan. En dat heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat Red Bull nou juist een team is wat vaak een beetje op het momentum drijft. Want dat, ja. Dat is zo lekker marketing-wise handig om maar in de aandacht te staan en maar eens eventjes hele gedurfde beslissingen te nemen.
Ja, zeker. Ja.
En ja, ik begin langzaam. We weten allemaal dat de zakenwaarnemer van Perez donders goed weet dat hij een contract in elkaar moet timmeren. Maar ik maak me toch voor Don Sergio toch wel een heel klein beetje zorgen.
Ja, en niet meer dan terecht volgens mij. Want ja, dit ook vooral het interview na de rand vond ik zo tekenend voor hem. Dat hij daar eigenlijk alleen maar zei, ik ging er vol voor, ik wilde de overwinning pakken en het is een race incident. Ja, dan heb je het gewoon echt niet gesnapt, zeg maar. Want oké, als we dan terugpakken op Qatar, Hamilton, die deed ongeveer hetzelfde. Ja. Die riep dan over de boordradio tijdens de race, in the heat of the moment, nog van, George, die kegelde me eraf en hij kan er niks van en iedereen heeft de schuld, behalve ik.
Ja.
Maar die zet dat er weer recht in zijn interviews naar de rand. Maar Perez, die gaat er gewoon vol in door, zeg maar. Ja, oké, hij gaf dan Leclerc niet de schuld. Gelukkig niet, want dat deden er genoeg op de tribunes al. Maar hij geeft ook niet toe dat hij fout zat. Terwijl dat dus echt volledig wel zo is. Dit valt op niemand anders toe te schrijven dan op Perez zelf.
Ja.
Dat vond ik zo bijzonder en zo niet zelfkritisch en ook echt eigenlijk gewoon totaal losgeslagen van heel de wereld.
Ja, kijk, dat is misschien de ene uitleg. De andere uitleg is dat hij het zich ook gewoon niet kan veroorloven. Hij kan het zich niet veroorloven in de gesprekken met Red Bull in zijn eigen standpunt om een eigen fout toe te geven, want hij heeft geen krediet meer. Dus hij moet het maar op het lot, hè? Want als je zegt het is een race incident, zeg je van ja, het is maar eigenlijk overkomen. Dat is eigenlijk wat hij daarmee zegt. Mm-hmm. Daar moet hij het wel op gooien, Niels. Want ja, als hij zegt ja, stomme fout van mij, ja, dan het maakt zijn positie niet sterker. En dit is natuurlijk ook een beetje, ja, nou goed, of dit zijn positie sterker maakt, daar denken we allebei hetzelfde over, dat denken we niet. Alleen het houdt ergens gewoon een krop met hoe ver je zelf kunt gaan. Dus hij moet, om vanuit in zijn eigen vertrouwen en in zijn eigen bubbel te zorgen en zijn eigen, hij kan moeilijk daar, moet hij dat volhouden? Dat is een beetje de tragiek. En de meest bizarre geruchtenstroom in tijden kwam vandaag op gang, Niels. Heb jij een heel klein beetje het overzicht om ons mee doorheen te nemen?
Nou, volgens mij heeft niemand het overzicht meer. Maar er kwam op het begin van de.
Trouwens, even dus dit is de disclaimer. Maand, ja. Is echt dat wij behandelen dit alleen maar omdat we het te mooi vinden. Of te. Nou, mooi is niet het goede woord. Te bijzonder vinden om waar te zijn. Het is waarschijnlijk ook niet waar. Maar goed, onze podcast moet ook vol.
Ja, dat inderdaad. Nee, dit kan van geen kant kloppen. Maar het er is eigenlijk een soort. Hele vage tweet door een beetje de Jack Ploy van Spanje, mogen we hem zo noemen?
Ja, maar
de wereld ingestuurd.
Ja. Ja, alleen Jack Ploy is nog wel iets.
Ja, die interview. Ja.
Een tandje erger, maar het is een beetje de.
In ieder geval. Een Spaanse journalist, verslaggever. Ja, die gooide gewoon een hele vage tweet de wereld in. En daar wil hij eigenlijk niks over zeggen. En dat is eigenlijk nog steeds niet echt bekend. Op het moment dat wij nu maandagavond deze podcast maken. Wat daar nou precies mee bedoeld wordt met die hele vage tweets. Er staat ook eigenlijk niet echt iets in. Alleen, er bleef maar ook een beetje getweet worden. En ook Will Buxton, die ging zich ermee mengen. Dat die zei van, ik weet ook wat hier aan de hand is. Maar ik ga ook lekker niks zeggen, lekker peu iedereen. Maar uiteindelijk kwam het dus op het gerucht dat Alonso naar Red Bull zou gaan. En die zou dus letterlijk gaan ruilen met het stoeltje van Perez. Want die zou dan weer naar Aston Martin gaan. Want Alonso heeft geen vertrouwen meer in het hele Aston Martin project. En Aston Martin gaat ook weer overgenomen worden door iemand anders. Die dan weer niet genoemd wordt. Zoiets?
Ja, zoiets. Daar komt het wel op neer. Dus Ja, dat zou betekenen dat Aston Martin in ieder geval de allebei coureurs zou verliezen. En daar zou dan in ieder geval Perez voor terugkomen. Maar goed, het is een vrij onrealistisch verhaal. En ja, je kunt het bijna niet te geloven. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Want het is Formule 1, waar misschien ook wel weer alles kan. En dat het bij Aston Martin niet goed zit, dan gaan we gewoon meteen naar door, kan ons het schelen. Ja, dat lijkt me duidelijk. Want waar ik me heb verbaasd over hoe enorm goed McLaren zich herpakt heeft in de tweede helft van dit seizoen. Hè, als we kijken naar de resultaten. Ja, dan is het bijna bizar als je ziet wat er gebeurt bij Aston Martin. Die gewoon klaar zijn. Het seizoen is afgelopen. Ze staan waar ze staan. Ze gaan er niet meer weg. Want ze kunnen niet meer zakken. Ja, dit is het. Ja, heel bijzonder. Ja.
Ja, terwijl ondertussen Alonso nog steeds evenveel punten heeft als Sainz in het wereldkampioenschap. Ja. Dat slaat echt nergens op. Dat geeft ook aan hoe goed de start was. Alonso heeft daar ook echt podium na podium gepakt. En ja, het woord podium valt niet eens. Het woord punten valt niet eens bij Aston Martin. Het is echt weg, klaar. Er zit geen puff meer in. Alonso had dan dit weekend tijdens de race wel naar verluid schade. In ieder geval. Nou, dat naar verluid, dat werd door de Viaplay commentatoren heel erg in twijfel getrokken. Moet ik er wel bij zeggen dat Alonso wel Stroll voorbij liet gaan, al tijdens de race. Echt na een rondje of 10 of zo was dat, ergens in die richting. Dus dat zou dan weer wel voorpleiten dat hij wel schade had. Maar ja, bij Viaplay zeiden ze al van, die Alonso heeft er gewoon geen zin in en die stopte gewoon mee. Wat ik me ook echt wel heel erg goed kan voorstellen. Want dit is het ergste wat je kunt overkomen, eigenlijk. Aan het begin er heel goed bij zitten en dat het dan alleen maar slechter wordt.
Ja, nee, dat klopt. Ja, maar wel inherent aan het team, hè. Wat nog niet daar is, daar waar het wil zijn. Ja, ik vind het echt bijzonder. Ook omdat als je bekijkt de lange termijn strategie van dat team, is ook echt wel om te investeren in de fabriek, te investeren in de auto, te investeren in de mensen. Het zou heel raar zijn op dit moment om de boel te verkopen. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Ik verwacht het van niet. En ik denk, wie er rijdt, dat is altijd de vraag. Maar ga er maar vanuit dat de meeste dromen meestal wel ook in de Formule 1 bedrog zijn. Dan Red Bull nog even goed af te sluiten. Max Verstappen was fenomenaal weer. Het viel me eigenlijk nog mee hoe ver hij in eerste instantie wegreed. Maar toen hij eenmaal de herstart had, trouwens een mega herstart.
Maar dat inderdaad. Want Red Bull staat er niet onbekend om goed van de plek af te komen.
Maar Ferrari ook niet. En dat
alles
scheelde.
Alles behalve zelfs. Meteen een gat. En helemaal bij die herstart. Ze kwamen niet eens uit zijn slipstream. Zeg maar, ze hebben zijn achtervleugel gewoon niet meer aan kunnen raken.
Nee,
dat
klopt.
Vond ik echt zo bijzonder.
Nee, eens. Maar daarna is hij vertrokken. En dan hebben we hem tot en met de laatste sector. Toen we een andere gevecht eigenlijk liever hadden gezien. Iets met Russell en Ricciardo volgens mij. Hebben we hem niet meer gezien. Dat wat betreft onze vrienden uit Milton Keynes. Dan gaan we door naar Mercedes. Ik zei het al. Lewis Hamilton een heel klein beetje gered door de safety car. Denk ik. Alhoewel, benieuwd. Ik denk dat hij die twee stoppen misschien ook nog wel aan de praat had kunnen krijgen.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Zeker als je zag hoe snel Verstappen er doorheen ging eigenlijk.
Ja.
Want die zat alweer voor de Ferraris, of in ieder geval heel erg in de buurt van de Ferraris, op het moment dat die hun pitstop gingen maken.
Ja,
dus dat verschil dat was wel zo gigantisch groot. En ja, als je het dan ook weer zo ziet hoe dat het dan uiteindelijk zich uitspeelt, dan zou je inderdaad zeggen, ja, hè, die medium bat, die kon het makkelijk aan. Eén stoppen was echt de gangbare strategie. Degene die na die rode vlag die medium bat hebben gepakt, ja, het eigenlijk allemaal heel erg goed deden. Ja, op Russel na dan, maar verder ging iedereen er hartstikke goed op. En dat vond ik zo opvallend, want juist tijdens de race was het, oh, de banden, als ze het maar volhouden. En ook over de boordradio's van, hè, kun je het nog volhouden? Moeten we niet al naar binnen? Ja. Hoe lang denk je dat de banden nog mee kunnen? Iedereen helemaal in paniek. En ja, na die rode vlag was het in één keer, oh, die mediumband. Nee, dat is een prima bandje hoor. Daar kunnen we nog wel even mee door.
Ja, en uiteindelijk vond ik het snelheidsverschil tussen Verstappen en Hamilton ook nog wel meevallen. Als je bedenkt dat Hamilton ook nog een paar mensen heeft in moeten halen. Want uiteindelijk 14 seconden valt me alles mee.
Maar wel met de kanttekening dat op het moment dat Hamilton heel even aanzette, Verstappen dat ook meteen kon doen. Ook nu weer, net zoals vorig jaar eigenlijk. Verstappen reed zo bizar stabiel en strak die rondetijden. Er werd al gesuggereerd door Hamilton. En dat durf ik eigenlijk ook wel over te nemen. Dat Verstappen echt nog heel veel in de tank had zitten. Ja, aan snelheid.
Ja. Nee, dat is misschien ook wel zo. Hamilton wel snelste raceronde. Kudos voor hem. En hij gaat misschien dit jaar nog, als hij, hem nog als hij het haalt, nog de 200 podiums aantikken. Hij heeft er nog drie nodig. Een bijzonder record.
Ja, ja, en het gevecht om die tweede plek in het kampioenschap. Want daar zit nu dus weer gewoon in één keer, hè, gewoon tussen aanhalingstekens, 20 punten tussen Perez en Hamilton.
Nou ja, dat zou het zo normaal kunnen worden. En dan ben ik benieuwd.
Ja, maar dat gaat Perez toch niet volhouden? Waaronder ook nog Sao Paulo, waar Hamilton Mercedes eigenlijk altijd goed gaat. En daar hebben ze ook een sprintrace. Ik zie het echt niet waarom Perez dit vol zou moeten kunnen houden.
Nou, en het is dat Hamilton vorige week gedisqualificeerd was. Anders was hij er al op één punt al geweest of zo. Dus nee, dat klopt.
Ja, team ook, Nee, trouwens, hè? Want als we het toch over gekke geruchten hadden. Want het gerucht kwam in één keer dat Abu Dhabi misschien afgelast zou worden vanwege spanningen in het Midden-Oosten. Ja, doei.
Ja, nee, die volg ik ook niet helemaal. Dan moet ik zeggen dat ik ook niet de geopoliticus-analyst ben.
Ja, maar als ze in Saoedi-Arabië tussen de raketinslagen door kunnen sturen, dan kunnen ze dit ook wel, hoor.
Ja,
nee, maar het is ook wel een beetje... hier hebben wij het ook al wel vaker over gehad. Formule 1-fans, er is gewoon heel weinig nieuws in een seizoen. Ja. Dus alles wat getweet wordt, alles wat naar buiten komt, wordt helemaal ontleden. Daar worden verborgen boodschappen ingezocht. Daar worden links gelegd tussen berichten die nog niet eens bijna bestaan. En dit soort geruchten de wereld in helpen op Twitter en dan lekker nog een beetje stoken. Zonder ook maar te zeggen wat er aan de hand is. Want je weet eigenlijk altijd van dit soort geruchten, het gaat tegenvallen.
Ja.
Het wordt zo ontzettend opgehyped door alles en iedereen dat op Twitter, op Instagram, op Reddit zit, wat een beetje met Formule 1 te maken heeft. Ja, dat wordt zo opgehyped, het valt altijd tegen. En het is een manier van journalistiek bedrijven waar ik wel mijn vraagtekens bij zet.
Nee, ik ook. Het hoort erbij, denk ik. En ik denk dat het juist goed is dat na al die tijd dat je leert ook een beetje afstand te nemen. En ook de zin en de onzin van elkaar weten scheiden. Ik vind het moeilijk, hoor, want het heeft zo twee kanten. Want af en toe dan, ik denk ook al eens van ja, je kunt het nog korter volgen. Echt heel kort volgen. Alleen, de Formule 1 heeft gewoon een klein muurtje om zich heen gebouwd. Qua informatie. Mm. Waar je eigenlijk bij wil om te snappen wat er gebeurt en gaande is. Ook om nog betere analyses te maken. Dus dan kom je, als je het goed volgt, al heel snel op dit niveau journalistiek uit. En dat is wel een beetje balen. Dat is wel jammer. En het kost gewoon heel veel moeite en analyse en kennis om een diepgaande analyse te kunnen maken over hoe iemand rijdt of hoe iemand auto ontworpen is. En er zitten mensen niet op te wachten. Het is toch het moet allemaal niet te moeilijk zijn. Het moet behapbaar blijven. En dat.
Ja, zeker. Ja, maar die kwam dan ook echt helemaal van... Ja, waar is gestart? Plek 17?
Ja.
En gewoon... Ja, want Mexico is, ondanks die verschrikkelijk lange rechte stukken, gewoon heel erg moeilijk om in te halen.
Ja.
Ook de inhaalacties die hij maakte. Goed, stevig, meteen voorbij. En het verschil met Piastri ook weer echt... gigantisch groot.
Ja.
Dat in de kwalificatie dan... ja, wederom best wel dicht bij elkaar zit. Wat we dan zagen in afgelopen races. En dan toch weer in de race... dat verschrikkelijk grote verschil in pace. Heel bijzonder.
Ja, de McLaren's hadden uiteindelijk, denk ik... laten we wel wezen, Niels... gewoon een matig weekend, toch? Dit is niet wat ze bedoeld hadden... wat ze gewild hadden. En ik denk... dat als Norris niet zo ver van achter had hoeven komen... dat we een leuk spannend gevecht om in ieder geval nog P2 hadden gehad. Misschien, laten we realistisch blijven.
Ik denk het wel.
Dus, ik bedoel, de plek 1 had hij niet aan kunnen vallen... maar plek 2 had zeker gekund. Dat had zeker gekund. En er zat echt wel wat tempo in dat hok. En Piastri kreeg het er gewoon niet uitgetrokken. Die moest achter zijn landgenoot eindigen.
Ja, Ja, dat had je denk ik niet helemaal verwacht aan het begin van de... Ja, en zelfs nog dat Russell zei van... Ja, die race had echt geen rondje langer moeten duren. Want dan was Ricciardo er nog voorbij geweest. Dan was hij zelfs nog op de zesde plaats geëindigd. Maar ook nu weer P7. Ja, met dat hok van een AlphaTauri.
Ja, ongekend. Maar ik vond echt ze allebei ongekend. Goed. Of tenminste, allebei snel. Goed is dat je anders. Want Tsunoda
voor Tsunoda kwam inderdaad ook net die rode vlag op het verkeerde moment. Want die zat wel op een bijzondere strategie, ja. moet ik zeggen.
Ja.
Met een hele vroege pitstop. Maar ja, die zat er ook in één keer heel dicht bij Ricciardo. Dus blijkbaar zit daar in één keer tempo in of zo. Zoiets.
Ja, maar ik vind dit wel zo'n... Heb je dat niet van... Het is ook het weekend waarin dit kan. Hè? De omstandigheden, hoge hoogte, altitude, de hoogte. Yeah. Dit is net zo'n weekend waar zo'n auto dan ineens loopt. En Tsunoda moet wel echt op zijn donder krijgen, want die kost misschien de team nog serieus punten. Want als meneer gewoon op zijn plek was blijven rijden, dan hadden ze echt wel een gaatje kunnen slaan naar onze vrienden van Alfa Romeo. En dat heeft hij nagelaten.
Dit was echt weer heel stom, hoor.
Ja, het was echt heel stom.
Echt heel erg stom. Nee, ja, wat dat betreft is wel weer een streepje voor Ricciardo ten opzichte van Tsunoda. Dat als de snelheid dan een beetje om het even is tussen die twee, dat Ricciardo dan gewoon die ervaring en... dat eigenlijk gewoon de ervaring daarvan heeft.
Ja, sowieso in de race. Kwalificatie uiteindelijk, hè, Tsunoda had toch een... Ja, nou goed, die heeft... Ja,
nou, dat hele kwalificatietrucje met z'n tweeën. Ja. Met, gaan we lekker bij mij in de DRS zitten. En dan komen we er wel.
Ja, maar dat heeft twee keer Ricciardo gekregen, toch?
Ja, dat heeft twee keer Ricciardo gekregen. Ook omdat Tsunoda volgens mij al een penalty ging nemen... En dat wisten ze eigenlijk al van tevoren. Dus die heeft zich nog Q2 ingereden om hem daar nog een keer te kunnen helpen. Maar volgens mij, inderdaad in Q2 niet eens meer een tijd neergezet. Tsunoda, want ja, die moest toch al achteraan beginnen.
Ja, oké. Dat wat betreft de Alfa Tauri. Dan moet ik wel eventjes administratie erbij pakken. Ja, Ferrari hebben er niet echt over gehad.
Nou, maar... What the fuck, in één keer 1 en 2 op zaterdag.
Ja, volgens mij snapt het zelf ook niet helemaal, wat ik ervan begreep. Maar het blijft gewoon slecht op de banden, die auto. Dat is wel echt heel erg zonde.
Ja, en Toto Wolff zei al meteen van... Ja, die hebben lopen sandbaggen op de vrijdag. Want dit kan toch niet. Maar
Toto Wolff kan dat als een van de beste herkennen. Dat scheelt.
Ja, dat inderdaad. Ja, dat je dus eigenlijk gewoon al weet van... Oké, het is 1 en 2... Ferrari, Verstappen staat op 3, Ricciardo op 4 heeft hij geen last van en Perez op 5 heeft hij ook geen last van. Dus de eerstvolgende achter Verstappen die hem dan zou kunnen bedreigen voor de overwinning is vanaf de 6e plaats Hamilton. Je weet gewoon al, ondanks dat die Ferrari's ervoor staan, dat hij daar geen last van gaat hebben voor de overwinning in de race. Dat is zo bijzonder hoe dat werkt. Eigenlijk, of tenminste, ik had dat gevoel. Ik weet niet hoe dat bij jou zat.
Nee, kijk, dat Verstappen ging winnen, dat wisten we vrij rap. Alhoewel ik dat wel, uiteindelijk konden we dat wel zien, dat vooral na de rode vlag heel erg was. Ook omdat ik het wel bijzonder vind dat ze uiteindelijk allebei weer op de harde band werden weggestuurd. Terwijl ik denk, ja, Ferrari is dan toch zo'n split strategy team, wat dat dan toch probeert of zo. Of wat zet Leclerc op die medium band, wat misschien kunnen ze dan Max alsnog pakken of zo, weet je wel. Ik heb nooit het idee gehad dat Ferrari echt zou kunnen winnen hier. Ik heb wel gedacht dat dit wordt een mooi steekspel met de Mercedes'en, maar ook dat viel uiteindelijk tegen omdat ze die banden niet aan de praat kregen.
Nee, ik denk dat ze vooral na die safety car, of na die rode vlag bedoel ik, eigenlijk al vrij snel gewoon gesetteld hebben voor plek 3 en 4 punten binnenhalen. Ja, en echt niet meer het risico hebben genomen voor meer. Juist om alleen maar naar achter te kijken dat ze niet nog voorbij werden gereden.
Ik weet niet. Ik denk dat het vooral toch... Ja, goed, het kreeg ook echt de bal niet aan de praat. Anders denk ik echt wel dat ze 2-3 hadden gewild. Het kon niet. Terwijl je had alle ingrediënten. Je had Hamilton in principe die nog 2 Ferraris voorbij moest. Ook in Gan, de rode vlag, heeft dat in de war gegooid. Helemaal omdat Hamilton natuurlijk dat voordeel had dat hij alsnog met iets versere banden alsnog verder opnieuw mocht beginnen. Maar dat. Dat wat betreft Ferrari. Even kijken, dan komen we al bij Williams. Die hebben zowaar punten gepakt met Albon. Uiteindelijk moest Sargeant net voor het einde van de race met de fuel pump issue de race verlaten. En is dus nog uitgevallen.
Ik denk dat Albon ook een van de verliezers was van deze rode vlag. En dat klinkt heel gek als hij op een negende plek is geëindigd. Maar die zat er zo lekker bij op die harde band. Aan het begin van de race, toen reed hij ook zo rond die plek. En volgens mij had hij ook echt nog heel lang door kunnen gaan. En dan later op een medium bad nog eens lekker een paar mensen inhalen.
Ja. Nee, eens.
Ja, dus
eens.
Ja, toch jammer. Ondanks nog steeds negende plek. Volgens mij nu voor de derde race op rij punten gescoord met Williams.
Oeh, dat kom ik even kijken. De tweede race. Ja, hij heeft in Qatar, tellen we dit, heeft hij in de sprintrace heeft hij een punt gepakt. Tellen we dit mee? Zo.
Ja. Voor dan Williams
tellen we dat
wel.
Mee. Dan tellen we dat mee. Oké, tellen we dat mee. Oké, okay, bon.
Derde weekend op rij punten gepakt.
Netjes.
Hallo. Nog steeds Williams.
Dat klopt. En zo langzaam slaan ze ook zij wel het gat naar onder natuurlijk. Want daar begint de strijd om de miljoenen zich toch wel af te tekenen. Het zijn inmiddels 8 punten naar Alfa Tauri toe. Die gaan niet elk weekend zoveel punten pakken als dit weekend. Maar ook daar is het de strijd om 20 miljoen. Want uiteindelijk was het verschil tussen Alfa Tauri en Alfa Romeo. Die staan nu op hetzelfde aantal punten. Maar omdat de hoogste klassering van Alfa Tauri hoger is. Namelijk 1/7 plek. Plaats van plaats van 2/8 plekken van Alfa Romeo. Staan ze inmiddels nu boven het team uit Zwitserland. En het lijkt daar... Daar lijkt de strijd 20 miljoen is on, laten we het zo zeggen. En dat zal nog een paar spannende races worden daar achteraan.
Ja, zeker. Ja.
Ja, want Alfa Romeo zelf, het was weer een Alfa Romeo weekend.
Nou ja, eigenlijk zaten ze met z'n tweeën in Q3. Dan denk ik van, nou, er zit snelheid in. Maar dan blijkt het toch echt wel het zusterteam van Ferrari te zijn.
Ja, nee, dat klopt. Klopt. Hey, wat was dat verhaal dat Audi er misschien alsnog zijn keutel in trekt?
Ja, nou, daar is dus een nieuwe algemeen directeur, CEO-achtig type is daar geïnstalleerd.
Bij Volkswagen of bij Audi?
Ja, volgens mij bij de Volkswagen groep zelf.
Ja, oké. Wel.
Ja, en zoals elke achtige of directeur, CEO-achtig type betaamt, moet hij gaan snijden in kosten.
Ja. Ja.
Want ja, dat doen ze graag of zo. En ja, daar komt natuurlijk meteen het grote F1-project om de hoek kijken. Dus dat stond alweer eigenlijk meteen bij die aanstelling op losse schroeven. Ik denk dat we er niet zoveel zorgen hoeven te maken dat ze nu nog de stekker eruit gaan trekken. Omdat daar is echt al wel geïnvesteerd. Dat kan niet anders. In dingen opzetten, in structuren... aanbrengen in alvast waarschijnlijk de eerste contracten al voor zich.
Wat denk je van ingenieurs aantrekken, Niels? Dat
roept
allemaal al als een tiet natuurlijk.
Dus ja, die zullen daar al zo ver in zitten dat kan toch bijna niet dat die nu nog de keutel terug gaan trekken?
Nee, dat lijkt mij ook niet. En dit is uiteindelijk met een wel overwogen lange strategie gemaakt. Tenminste, dat hoop ik dan altijd dat gedaan wordt. Dus trekken een keutel niet zomaar in. Dat gaat niet gebeuren. Dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet.
En een klein updateje over Andretti dan weer. Want ja, kwamen toch ook wederom in het nieuws. Is dat er toch nog wel een flink groot verschil zit tussen wensen en eisen, om het zo maar te zeggen, om op toe te treden.
Ja.
En ja, dat komt eigenlijk gewoon wederom weer terug op op het prijzengeld dat teams dan over een mannetje meer moeten gaan verdelen. Dat kwam ongeveer neer op een miljoentje of 7 voor de topteams. Voor de grootste prijzenpotten. En een miljoentje of 4-5 aan de onderkant. Vinden ze niet leuk. zo simpel is het.
Je kunt je afvragen in hoeverre. Kijk, als het commerciële product Formule 1 meer groeit, dan trekt hem dat uiteindelijk wel recht, weet je wel. Dus de vraag is een beetje, hoeveel vertrouwen heb je in de groei van de Formule 1 met en zonder Andretti? Ik zou het voor de waarborging van de sport beter vinden om een extra team te hebben. Waar het niet dat... want er hoeft maar iets geks te gebeuren bij Haas en het is klaar, hè, met het team. Is het dan voor een Andretti's, de Andretti's van deze wereld, interessant om zo'n team te kopen? Dat weet ik niet. Daar heb ik wat moeilijker zicht op. Om wel die tiende inschrijvingen in stand te houden. Want ja, laten we wel wezen, een Formule 1 zonder 10 teams, met minder. Ja, dat kan beter stoppen. Ik vind nou al, 10 teams is krap. Maar goed, dat...
Ik denk dat ze toch nog een beetje huiverig zijn van... dat hele, wat was het ook alweer? HRT, Marussia en Caterham verhaal.
Alleen dat is wel zo. Dat zijn 3 teams die de Formule 1 in zijn gelaten met beloftes die niet klopten. Met een structuur die daar totaal niet klaar voor was. En ze hebben het eigenlijk maar gewoon laten gebeuren. En dat is uiteindelijk fataal geworden. En uiteindelijk is het nog een wonder dat men er het tot en met 2016 in volhouden. Je had gewoon teams die hadden geen... Die wisten voor de weekend al dat ze de race niet uit gingen rijden. Ja, sorry, maar dat slaat nergens op. Dat heeft ook niks met Formule 1 te maken. In ieder geval niet de moderne Formule 1.
Ja, zeker.
Dan gaan we naar het laatste team. Of vergeet ik er nou één? Nee, ik zou Alpine bijna vergeten. Ocon, gewoon punt, hè. Het werd ver van tevoren aangekondigd, maar Ocon haalde uiteindelijk Hülkenberg in. Evenals Gasly en Tsunoda als nogmaals. Hülkenberg geen punten, daarover zo meer. Maar Ocon, ja, punten, Niels. Feest, aangekondigd, alles.
Ja, en toch vond ik het apart.
Ja.
Want Gasly, die zat erachter. Dus ze zaten eigenlijk met z'n tweeën... gewoon vast achter Hülkenberg. En Gasly was gewoon sneller. Die was sneller. Dat zag je aan alles. En nog wordt dan niet die switch gemaakt... om gewoon even om te wisselen... en het Gasly, zeggen, een rondje of 5 te laten proberen. Dat vond ik zo opvallend. Want bijvoorbeeld McLaren... Er werd meteen omgewisseld. Echt meteen. Alle minuut.
Ja.
Aston Martin deze race ook gezien dan.
Bij mij wel, Niels, dat ook, Ocon begon ook wel. Die hele aankondiging hebben we natuurlijk een beetje om gelachen. Maar het is natuurlijk, ik denk vooral ook om te laten zien. Ja, maar ik heb de snelheid wel om iemand in te halen, zeg maar. Dus ik denk dat ook vanuit Ocon een manier was om Gasly achter zich te houden.
Nou, ik denk dat Ocon ook gewoon heel veel geluk heeft. Dat hij nou weer een keertje voor Gasly zat, eigenlijk, überhaupt. Ja. Want Gasly heeft hem toch eigenlijk wel redelijk in de tas, hoor.
Ja, eens. Ja, en ik zat met iemand te kijken en die zat alleen met de haat op Ocon, want Ocon kon niet inhalen. En hoe langer ik ernaar keek, des te meer ik het daarmee eens was. Ik ben ook geen topfan van Esteban, maar goed. Nee. Dat laatste team, Haas. Hülkenberg leek eventjes op weg naar punten, maar moest het eigenlijk toch zijn meerdere herkennen in te veel andere coureurs. Ja, en Max maakte wel de klappen van de week. Een heel naar ongeluk. Echt een ongeluk. Vooral omdat de ophanging linksachter brak. Zo.
Ja, en je zag ook meteen, hè, hij stapte ook meteen uit. Ja. In shock eigenlijk nog. Of in adrenaline of in totale verbijstering van what the fuck is me nou toch weer overkomen. En ook hier hadden ze het al even over bij Fireplay. Want je hebt gewoon zo weinig tijd om je daarop voor te bereiden dan, op zo'n klap. Ik kan me best goed voorstellen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik nog nooit met 250 km per uur tegen de muur aan ben gereden. Maar ik kan me best voorstellen dat daar wel zeer kan doen. Ja,
ja nee, dat, nou, ik vond dat ook heel bijzonder. Ik vond het bijzonder en ik vraag me ook eigenlijk wel af waarom die dus meteen egresste, zoals dat heet. Dus meteen de auto uitspringt.
Denk gewoon even zijn ding kwijt moeten of zo. Zijn adrenaline, zijn...
Ja, maar het lijkt mij, maar goed, ik vul dit totaal voor hem in, dat hij dat wel puur inderdaad uit een vorm van paniek doet. Dat hij dus niet de rust heeft om te waar te nemen wat er om hem heen gebeurt. En dat hij dan de juiste beslissing... Kijk, uiteindelijk is het de juiste beslissing, hè, want op het moment dat jij stilstaat en je weet niet hoe veilig de auto is, dan moet je eruit, punt. Dan is dat echt het slimste om te doen, want blijven zitten is stom. Dus op zich maakt hij de goede keuze. Maar ik vond het echt bijzonder dat hij dus blijkbaar die vorm van paniek had. Again, is een aanname van de buitenkant. Maar ja, dat blijf ik toch echt bijzonder vinden, ja.
Nee, ja, dat inderdaad, ja. Ja, trouwens. Hooligans? Hooligans. Niet gezien toevallig. Een filmpje in één keer, dat op de socials verscheen. Dat er gewoon gevochten werd in dat Foro del Sol. Hoe heet dat? Dat stadion, zeg maar.
Geen idee.
Ook echt, aanleiding is niet bekend natuurlijk, want ja, het is al een grote typische chaos daar. Maar dat er dus, gewoon gevochten werd op de tribune tussen, ja, wat het leek een Ferrari-fan en een Checo-fan. Heel bijzondere gewaarwording. En ook iets wat, ja... Er ook wel weer een beetje de bet is aan het grote succes van de Formule 1. Want ja, hallo, dat ze dan fucking Charles Leclerc gaan uitfluiten op het podium. Dan heb je het niet helemaal gesnapt, hoor.
Nee. Ja, nee, ja, wonderlijk. Ja, ja goed, dan gaan we naar de Fantasy League, Niels. Dat was hem alweer. Ongekend. Hey, zal ik op nummer 10 beginnen of nummer 1?
Nee, we houden het nu van 10 naar 1 erin, okay. Hè? De spanning opbouwen.
Oké, op nummer... Het ding is wel, het is een vrij statische top 10 geworden. Er zijn twee ploegen, teams, hoe zeg je dat? Personen van de plek gewisseld. Nummer 10, Sikkom ook nummer 1. Op nummer 9, Evan. Op nummer 8, Michael K-team. Op nummer 7, Yellow Flag Johan. Nummer 6, Harme. Die is gewisseld van plek met nummer 5, Daddy Cash. Irene, die gaat net het podium niet halen zoals het er nu uitziet op plek nummer 4. Alain, Big Boss Racing is de top 3. En die vecht voor die tweede plek met Dizama Streets. En toch wel een heel flink gaatje is geslagen door Pierre Gasly, nummer 1. Ik wil overigens zeggen, Niels, dat jij meer plaatsen bent gezakt deze week dan ik.
Ja. Oh, ja. Maar, ja,
ik sta ook onderaan. Maar
hoeveel plaatsen kun jij zakken inderdaad?
Maar goed, we kunnen bij het voetballen zien dat zelfs de beste kan overkomen. Dat je onderaan staat.
Ja. Ja, dat is toch ook wel lekker. Ja. Het pak benoemd worden. Net zoals trouwens, ik ben het bijna vergeten. Er stond in één keer zo'n banner in beeld van nog 20 dagen tot de GP van Las Vegas.
Ja, ze zijn flink aan het stoempen.
Wat is dit nou weer? En ik moet het toch weer even gezegd hebben. Dat wordt zo'n kut race.
Ja, ik kijk er nu al naar uit. Omdat het zo kut wordt. Ja. Toch? Ja, zaterdagavond.
Ja, maar je ziet het ook niet aankomen, hè? Dat het kut gaat worden.
Nee, zondag heel vroeg. Zondagochtend heel vroeg wordt
ja,
het.
Ja, heel vroeg.
Omdat ze dus op zaterdagavond in Las Vegas rijden. Wat op zich oké is. Ik snap dat nog wel.
Ja, oké.
Toch? Ja, maar goed.
Dat wordt zo kut.
Dat wordt niet top. Niels, waar zijn wij te vinden?
Twitter, Facebook en Instagram. En geef ons ook een like, duimpje, sterretjes, abonneer, weet ik veel, alles wat je kunt doen. En dan gaan we naar het afsluitende plaatje. En ja, volgens mij, Lucas, mag ik hem weer naar jou geven?
Ja, ik ben donderdag in 013 in Tilburg ben ik naar Rowan Herzen geweest. En ik zit nu al heel de week alleen maar Limburgse muziek te luisteren.
Oei.
En ik zit lang te twijfelen. Zal ik nou een beetje elitair uit de hoogte... Ja, dat is misschien niet op zijn plek als het over Rowan Herzen gaat. Nee. Maar goed, zal ik dan zo'n plaat die niemand kent, weet je wel. Zal ik die dan... Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker Limburg draaien van Rowan Herzen. En dan kan ik het bijna niet geloven. Maar we zagen, u hoorde ons vorige week. U hoorde ons deze week. En ook volgende week. En ik verklap alvast, deze gaat ook niet op maandagochtend online staan. Dat wordt dinsdagochtend, want de Brazilië is ook laat op de zondagavond. Dan zijn we terug voor de grote prijs van Brazilië. Houdoe.
Tot dan.
Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburg lult. Dat heel Holland Limburg lult. Zoveel tijd en zoveel energie. En amper iemand die me kent, zeg naar wie. Soms heb ik gedood, ik heb al dat weer. En met een vies gezicht zat ik niet laatst weer neer. Of ik kun door dit, ik leef verkeer. Hij ik vroeger maar doorgelier. Denken, 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 ik begreep het niet. Maar ik heb hier nou, hoor dat lied. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs lult. Dat heel Holland Limburgs lult. Want er kun en een dag, dan loop ik door Maastricht. Daar zitten mensen, denk ik, en dat gezicht. Dan loop ik over stroot en weer nog een ren. Door het in beroemde, ik ben herkend.